Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis.
Welkom Gerda.
Dankjewel Karen.
Ja. Wil jij als eerste eens voorstellen, wie ben jij?
Zeker, ik ben Gerda. Ik ben moeder van een zoon, oma van twee kleindochters, zeer trotse oma mag ik wel zeggen. En ik werk als intern begeleider, hoewel ik gepensioneerd ben. En ik ben een oud collega van jou, dus ik vind het super leuk om hier bij jou te zitten.
Nou, ik ook dat je er bent, dus hartelijk dank. Ik ga met jou even terug in de tijd, nog ver voordat wij elkaar kennen.
Okay.
Toen jij een heel klein meisje was. Was jij een dromer, een denker, een voeler of een doener?
Ja, dat vind ik wel als ik erover denk, niet een heel makkelijke vraag. Ik ben opgegroeid met een oudere broer, die best heel dominant was, goed kon leren. Beter dan ik, alleen hij deed er niet zoveel voor, dat is een ander verhaal. Dus ik heb altijd wel tegen hem op willen boksen en mezelf ook wel willen bewijzen. Dus in dat opzicht ben ik wel een doener, maar ook een voeler. Want ik voelde altijd wel dat hij was de zoon die dan de naam van de familie, vooral mijn opa die bij ons inwoonde, vond dat erg belangrijk. En dus ik heb, dat heb ik altijd wel gevoeld, waardoor ik me eigenlijk altijd wel willen waarmaken. Op een of andere manier. Ik wilde ook, zeg maar, gezien worden, denk ik. Ja, dus een beetje, van allebei.
Ja. En wat voor gezin kwam je? Als je vertelt dat het opa bij jullie woonde, wat deden je ouders?
Mijn vader was belastingambtenaar. Hij ging veel bij mensen langs. Dus in de maand, die tijd moest je geloof ik nog voor 1 april je belastingaangifte doen. Dus in de maand maart werden wij plat gebeld. Was mijn vader nauwelijks thuis te vinden. Mijn moeder was gewoon, maar was huisvrouw, was thuis. Mijn opa woonde bij ons in, want mijn oma was al op vrij jonge leeftijd overleden. Die woonde in Bortelo, in de Achterhoek. En mijn opa was gehandicapt. Ze had een arm verloren met een treinongeluk ooit of zo, iets in die richting. Dus die kon niet voor zichzelf zorgen, dus die kwam bij ons inwonen. En dan had ik nog een oudere broer, via ouder. En we woonden in zo'n, hoe noem je dat? Zo'n duplex bovenwoning. Dus het was allemaal best wel krap. En het gaf ook best veel spanning, vooral tussen mijn vader en mijn opa. Want mijn vader zat ineens weer zeg maar, in de kindpositie. En dat vond ik best wel lastig. En mijn opa was ook wel een type die graag overal even een opmerking over maakte.
En dat was zijn vader?
Ja, dat was zijn vader. Mm-hmm. En mijn opa was hartpatiënt, dus die 7 hartaanvallen heeft gehad of zo, voordat de fatale kwam. Dus daar zat ook best wel veel zorg op. Maar mijn opa had ook wel weer, zijn we achtergekomen toen hij was overleden. Hij wilde altijd 's middags wandelen en als hij niet mocht vanwege de regen of zo, was hij heel chagrijnig en hij snapte het nooit. Wat bleek achteraf, hij had een groepje vrienden in Driebergen verzameld. En dan kochten ze een flesje lever en sigaren. En dan ging hij gewoon smiddags bij die mensen, gingen ze gezellig borrelen, kletsen, weet ik wat ze deden. En mijn moeder maar gezond kookt. Mijn opa kwam wat ze af en toe dagelijks de borrels nam. En dan thuis zei hij, ik mag er 2. Dus dan nam hij er s'avonds ook nog 2. Dus mijn opa was wel een levensgenieter wat dat betreft. Ja, dat was wel grappig.
Geweldig.
Ja.
Maar je zegt dus je opa was wel een levensgenieter. Mm-hmm. Maar hij had dus wel een bepaalde blik naar jullie toe en naar je ouders. Wat deed dat met jou? Waar merkte je dat aan?
Nou, mijn opa was ook heel gul. Dus mijn broer had altijd geld tekort. Dus hij gaf altijd geld aan mijn broer. En dan gaf hij het ook aan mij. Dus voor zijn gevoel. Deed het wel eerlijk, maar het ging altijd eerst bij mijn broer vandaan en dan kreeg ik ook wat. Het ging nooit eerst bij mij vandaan en dan mijn broer krijgt ook wat. Weet je, dus daarin heb ik altijd wel verschil gevoeld. En ook, mijn vader was heel trots, hè, zijn zoon. Later heb ik gehoord dat hij eigenlijk maar één kind had willen hebben. Dus ik ben er omdat mijn moeder mij wilde helpen, zeg maar. En, dus mijn vader was altijd heel trots van mijn broer. Hè, mijn broer kon goed leren, dat kon hij ook. Maar dat levensgenieter, wat ik weet van mijn opa en mijn oom, was blijkbaar ook zo. Dat vond mijn vader wel wat minder. Maar hij was toch heel trots. En uiteindelijk is mijn broer belastinginspecteur geworden. Dus dat was helemaal het juf van het. En tegen mij heeft hij daar eigenlijk nooit veel over gezegd. En later heb ik wel gehoord dat hij tegen anderen altijd heel trots op mij was. Maar tegen mij uitte hij dat niet. Dus dat heb ik wel moeilijk gevonden. Ook wel, toen hij overleed, vond ik dat eigenlijk nog moeilijk. Daar heb ik wel een tijdje mee gestoeid, hoe moet je dat zeggen?
Met welk stukje aan het doen?
Nou, dat ik blijkbaar, ik voelde me toch minder, omdat ik een meisje was.
Precies.
En daar heb ik wel mee. Bij mijn moeder had ik dat niet, maar ik zette me ook wel tegen mijn moeder af, want die vond het huishouden belangrijk en zo. En dat wilde ik niet. Want ik vond altijd dat mijn moeder toch wel ondergewaardeerd werd, weet je wel. En die mopperde ook wel van, altijd de was en eten koken en zo. Dus huishouden, ja, nog niet, hè. Ik vind dat echt een drama. Ik vind het verschrikkelijk. Dat roept bij mij negatieve gevoelens op.
Grappig, dus het heeft je echt wel een
tijd. Ja, zeker. Daar
zeker. Komen we zo meteen
nog
op. Ik wil even nog naar dat kleine Gerda, die op de basisschool zat en naar de middelbare school ging. Wat voor meisje was jij?
Nou, ik was op de basisschool het slimste meisje van de klas, blijkbaar. Ik weet nog wel dat de leraar onze cijfers dan optelde. Ja, verschrikkelijk als je er nu over nadenkt.
Optelde?
Ja, van weet je, je had een 7 voor Nederlands en een 8 voor en dan telde hij ze allemaal op. En ik was altijd in competitie met de jongen, ik zal het nooit vergeten, Paul Kokos. En ik won het altijd omdat hij op gedrag minder scoorde dan ik. En ik had een vriendin, die kon niet zo goed leren. Dus ik heb dat toen al eigenlijk wel als heel vervelend al ervaren, dat die leraar dat deed. Maar ja, dan ga je als leerling ga je niet zeggen, meester, tenminste in die tijd niet. Ik zat op een klein basisschooltje. Ik moest per se van mijn vader naar een openbare school. Terwijl de christelijke school stond aan het eind van de straat. Maar daar mocht ik niet naartoe.
Want?
Nou, mijn vader, nou, het had ook met mijn opa te maken. Mijn oma is jong overleden.
Mm-hmm.
En mijn opa dacht, nou, ze is net zo belangrijk als Jezus. Ik hou van haar net zoveel als van Jezus. Dus na 3 dagen staat ze weer op. En toen gebeurde dat niet. En toen was hij heel teleurgesteld, heel boos. Wilde niets meer met kerk te maken hebben. En dat is ook wel op mijn vader overgeslagen, denk ik. Want die wilde er ook niets mee te maken hebben. Mijn moeder wel, maar die ging niet meer onder druk van die mannen, zeg maar. En dus ja, ik mocht echt niet naar een christelijke school. Dus,
maar interessant, hè? Hoe dat is gevolgen van ervaring.
En het gekke is, later, toen ik mijn man, John, leerde kennen. Toen was ik al zelf al aan het zoeken naar meer betekenis. En ben ik uiteindelijk in de kerk terechtgekomen met heel veel omzwervingen, Jehova, getuigen, Harry Griesla.
Heb je dat allemaal?
Ja, ik ben wel allerlei plekken geweest. En toen heb ik me laten dopen en ik durfde het bijna niet tegen mijn vader te vertellen. Maar ik heb hem niet uitgenodigd om te komen. Dus ik heb me laten dopen en ik heb het verteld. Mijn vader zei alleen, dat was het eind van het verhaal. Ja, dan zie je hoe dat toch nog doorloopt in je volwassen.
Precies, en dat kleine meisje zit er altijd. Wat
de
goedkeuring wil, ook bij je heen, of volwassen, of je helemaal beslissingen
Ja, gek is dat, hè? Dat je daar toch niet helemaal van loskomt op een of andere manier. Het vormt je heel erg.
Het vormt je, klopt.
Ja. Nou ja, en wat ik zeg, het huishouden, ja, ik vind het een drama. En mijn moeder, ik weet nog wel, dan kwam ik uit school, dan moest ik helpen met alle glazen afwassen, waarvan ik dacht, wat een onzin, je gebruikt alleen de voorste, weet je wel. Er moesten alle dekens uitgeklopt worden. En mijn moeder had astma, zij zei altijd astmatische bronchitis. Later bleek dat COPD te zijn, maar dat was toen nog niet zo in zwang. Dus die ging dan de hal schoonmaken, we woonden boven, hè? Dus om de week moest de hal schoongemaakt worden. En dan zat ze piepen te gieren, geen adem op die trap. Maar het moest gedaan worden. En ja, ik heb echt zoiets van, nou, dat ga ik dus echt niet doen.
Nee, want dan gaan we verder. Maar ja. Jij was dus ook een slim meisje, dus je vond leren ook leuk, denk ik, of niet?
Ja, ja, maar ik denk dat het toch ook wel een beetje was van dat ik mijn vader vooral wilde laten zien, ik kan het ook.
Hmm.
Weet je wel, mijn broer is niet de enige die het kan. Ik ging naar de HAVO. Dan kom je ineens op zo'n grote scholengemeenschap. Ik voelde me ongelooflijk verloren. Ik zat altijd op de verkeerde verdieping, verkeerde lokaal, verkeerde... Dus het was geen zegen. Ik had een 4 voor wiskunde. Maar mijn broer had een 1 voor wiskunde toen hij op de HAVO zat.
Dus zo was allemaal beter.
Ik voelde mezelf... mijn broer was op een gegeven moment van de HAVO af. Die is toen naar MAVO. Maar ik heb de HAVO afgemaakt. In die tijd mocht je nog wiskunde laten vallen. Hè? Dus na 3 HAVO meteen eruit die had. En...
Ik
heb toen de HAVO afgemaakt. En ja, en dan, wat ga je doen? Nou, veel van mijn vriendinnen die gingen werken. Nou, dan ben je 17. Toen dacht ik, ga werken. Wat zou ik dan willen? Nou, mijn vader begon natuurlijk over de Belastingdienst. Dus ik dacht, absoluut niet. Iedereen net daar bij ons thuis heeft het over de Belastingdienst. Ik ben er klaar mee. En hoe ik nou op die PABO terecht ben gekomen, dat vragen mensen me wel eens. Toen heette het Pedagogische Academie. Ik weet het gewoon niet. Ik weet wel dat ik... Maar toen zat ik er volgens mij al dat ik op een meisje oppaste.
Mm-hmm.
En dat waren vrije schoolmensen. En die hadden toen zouden een vrije schoolpabo beginnen. Toen hadden we het over of ik daar niet naartoe wilde. Maar volgens mij zat ik toen al op de pabo. Dus ik ben ook de eerste in de hele familie die het onderwijs in is gegaan. Dus vraag me niet waar dit vandaan kwam. Het is ook niet dat ik... veel oppasten of kinderfeesten.
En je was ook moeder? Had je altijd al iets met...
Nee, nou, moeder zijn toen, nee.
Nee, nee precies, nee. Nee. Niet de verzorging?
Nee, nog steeds niet, weet je. Toen mijn ouders ouder waren en ja, dan hebben ze meer zorg nodig. Nee, nee. Gelukkig deed jongen, deed mijn man het. Die kan het heel goed, maar nee, dat... Nee, dat is niet mijn ding.
Maar toen ben je dus leerkracht geworden?
En toen ben ik leerkracht geworden met veel ups en downs. Ik heb zelfs ooit nog een negatief studieadvies gehad. En toen zei mijn moeder van, probeer gewoon, maak het af, zie waar je komt. Dat heb ik gedaan.
Mm-hmm.
Ik was een periode heel veel ziek. Toen ik 16 was, heb ik ziekte van 5 gehad. Penicillinevergiftiging. En daarna... Ieder koudje wat langs van mijn scherde de klos, zo'n beetje. Toen was een jaar dat ik veel, net, dan had je van die tentamenweken, en dan was ik ziek. En dan mocht je dan pas inhalen na de volgende tentamenweek.
Maar dus, toen zat je al op de PABO?
Toen zat ik al op de PABO. En toen had ik dus zoveel tentamens dat ik het niet meer zag zitten. Maar goed, uiteindelijk geslaagd. Maar ja, in 1977, dan ga je solliciteren en dan krijg je een brief. U bent een van de 500 sollicitanten. Dat kan je tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar toen wel. En ja, u hebt geen ervaring. Ja, hoe dan als ik geen baan krijg? Nou, ik ben wel eens in Putten geweest. Sollicitatiegesprek, maar van die mannen met van die sigaren en zo. Kon in die tijd nog. En dan stond ik 21, stijf van de zenuwen natuurlijk. Ja, en dan... Nee, die baan krijg je toch niet. Maar goed, die mannen zullen wel lol hebben gehad, denk ik, achteraf. Goed. En toen ben ik gaan invallen in gemeente Utrecht. Invalwerk is er altijd, hè. Goed. Dus ik dacht, hoppa. Nou, toen heb ik John leren kennen.
Hoe ging dat?
Ja. ik gaf in die tijd met een vriendin. We zaten allebei op de PABO. Gaven wij zwemles aan... verstandelijk beperkte volwassenen uit de huizen in Zeist, in Driebergen. En dat was in het zwembad in Zeist. En ik had vakantiewerk gedaan in een keuken. Dat is ook al niet mijn ding, dus die keuken. Dus wij waren op de fiets. We gingen naar een andere ophalen en haar ouders zouden ons dan met de auto brengen of zoiets was het. Dus was op de fiets met mijn vriendin en ja, jolig, uitgelaten, nee, je kent wel. En John rijdt dus langs. En ik had ooit eerder een Surinaamse vriend gehad. En ik dacht dat hij het was. Dus ik zwaaide. Maar hij zwaaide niet terug. En ik dacht, nou, dat is flauw. Dus hij moest stoppen om af te kunnen slaan. Dus ik ik fietste hard naartoe, tik op het raampje. En ik zeg, nou, zo flauw dat je me niet meer wil kennen. En Johnny keek me aan en die zei, do you speak English? En toen dacht ik, oh nee, blunder. Dus ik in het Engels van, ja, I thought you were a friend of mine. Dus John zegt, nou, ik wil wel je vriend zijn. Ja, nee, ja, ik zei alleen maar ja, want ik dacht, ik ben blij dat hij niet boos is, weet je wel. Ja, toen een paar dagen later, na een week, want hij ging net de volgende dag terug naar Amerika voor een week of zo. En toen kwam hij weer terug en toen belde neer. Mijn vader zei eerst dan dat ik niet thuis was. Maar John is wel een volhouder. Dus ze ging kijken en die zag wel dat ik thuis was. Dus ik kwam aan de deur en kreeg een roze. Mijn moeder vond hem helemaal geweldig. Dus
zo is het gekomen.
En nu zijn we al 45 jaar getrouwd. Ja. En 1977 heb ik leren kennen. Dus dat is 47 jaar nu, hè?
En je bent altijd in Nederland?
Nee, ik heb heel lang ingevallen in de gemeente Utrecht, een jaar of 10. Maar dat kwam ook omdat vanwege zijn werk. Dus we zijn uitgezonden geweest naar Amerika. Ik heb daar iets van 1,5 jaar gezeten. Vond het verschrikkelijk daar. Eerste klas heimwee, geen werk. Dus ik ben eerder teruggekomen met de hond, deze dog, in het vliegtuig. Dat was een hele belevenis. En we hebben nog 5 jaar in Duitsland gezeten. Toen was onze zoon net geboren. Maar onze zoon bleek bij de geboorte, kwamen na een paar maanden achter, een tetralogie van Van Loo te hebben. Dat betekent dat je 4 afwijkingen aan je hart hebt.
4?
4. En dat is daar ontdekt in het Duitse ziekenhuis. Militair ziekenhuis. En ik geloofde het eerst niet, want ik zei dat tegen John. Ach, die hebben alleen verstand van schotwonden, maar dat bleek niet zo te zijn. Ja, dus toen is hij geopereerd 2 keer toen hij een jaar was in het WKZ. En die eerste operatie ging niet goed. Dus toen moest ik in de buurt blijven. Dus toen bleef ik bij mijn ouders. Toen heb ik nog uiteindelijk heb ik 2 jaar in Duitsland gezeten. En de laatste 3 jaar ging ik 2 weken in de maand ging naar Nederland. En dan ging ik invallen in Utrecht. En 2 weken was ik dan weer in Duitsland. Dus gingen we heen en weer.
En jezelf?
Die ging heen en weer, want die was nog. En toen werd hij 4. Mm-hmm. En toen heb ik hem aangemeld op school. In Driebergen, vlakbij mijn ouders. Wel gezegd van hij komt maar beperkt op school. Hè. Nou, dat was prima blijkbaar. Mocht ik nog in die tijd. Ja, mag nu ook, geloof ik, hè. Als je 4 bent. En toen werd Marianne, jouw vriendin, werd ziek. En toen vroeg ze of ik voor haar wilde invallen. En nou, zo ben ik een beetje daar op school erin gerold. John zat toen in België. Die moest naar België. Maar die kwam dan de weekenden op en neer naar Driebergen. Toen kreeg ik daar een flat. En zo mijn eerste vaste baan. Dus na ruim 10 jaar in Driebergen. En zo is dat een beetje gaan rollen. Toen de laatste 1,5 jaar... John weer mocht hij naar Soesterberg. Toen is hij met pensioen gegaan. Toen was hij 41. Ja, 20 dienstjaar in de Amerikaanse Air Force zat hij dan. En toen hadden we zoiets, wat gaan we doen? Nou, ik wilde absoluut niet terug naar Amerika. Hij wilde eigenlijk liever hier blijven schilderen.
Oh, gelukkig, hè?
Ja, hij heeft geen last van haar meer. En toen hebben we dus zeg maar rollenverwisseling gedaan. Ik ben gaan werken. En hij is thuis gebleven. Dus
precies, je woont
dus hij deed het huishouden. Yay, jippie. Ja. En dit heel veel met onze zoon. Zwemclub, tennisclub, weet ik wat hij allemaal voor begeleiding heeft gedaan. Nou, ik ging wel mee naar tennis op zaterdagmorgen. De zwemclub ging, wedstrijd ging ik ook nog wel mee. Maar door de week, al die zwemtrainingen ging niet mee. En later is hij ook mantelzorg van mijn ouders geworden. Dus dan ging hij iedere dag even bij me. Vooral later toen mijn vader was overleden bij mijn moeder langs. Ging ze koffie drinken. En mijn moeder keek altijd GTST. Vind ik een verschrikkelijk programma. Maar dan zat ze met John GTST te bespreken. Oh, en weet je, dat soort werk. En ja.
En toen ging jouw werkcarrière voortzetten. Want je bent op een gegeven moment de IB-kant op gegaan. Ja. Hoe kwam dat?
Nou ja, ik stond dus al wel wat jaren voor de klas. En dan zie je steeds. Hè, in het begin heb je alleen die groep. Hè. Je moet die groep zien. Maar als je meer ervaring krijgt, ga je ook meer ieder kind zien, zeg maar. Dus op een gegeven moment zag ik ook wel dingen dat ik dacht, ja, hoe ga ik dit oplossen? Hoe kan ik dit kind helpen? Dus toen ben ik de RT, remedial teaching, opleiding gaan doen. Toen dacht ik, duurde 2 jaar. Ik dacht, dan weet ik het. Maar ja, toen dacht na 2 jaar dacht ik, ik weet wel wat. Maar ik heb nog wel heel veel vragen. En ik ben wel iemand die toch ook wel het naadje van de kous wil weten.
Mm-hmm.
Het is niet van lees een boekje of iemand zegt het en dan neem ik het aan. Ik wil het ook wel, weet je, uitzoeken en voor mezelf weten. Dus toen heb ik de dyslexieopleiding gedaan. Toen werd ik op een school aangenomen. Die zocht ook een IB. En toen wil je de opleiding doen? Zeker.
Intern
begeleider. Ja. Maar ik had wel zoiets. De vorige 2 heb ik zelf betaald. Toen hebben ze de helft betaald. Dus dat was top. Dus toen heb ik IB gedaan. Omdat ik me ook meer wilde bemoeien met... zeg maar het management,
beleid.
Niet alleen mijn eigen klasje, maar buiten de klasdeur kijken. Kunnen we dingen beter maken voor de hele school? Waar lopen we tegenaan? Wat zijn de mogelijkheden? Kind volgen, uiteraard. Oude gesprekken. Maar ook die ontwikkeling van zo'n kind is dan heel interessant om te zien, hè, hoe dat loopt. Ik ben natuurlijk wel het meest betrokken bij kinderen waar iets niet zo lekker loopt.
Mm-hmm.
Ja, dus als alles lekker loopt, kom ik niet echt in beeld bij ouders. Althans bij ouders. Dus sommige ouders vinden het niet altijd even fijn dat ze mij lees op doek zien zeilen. Want dan denken ze, oeps, er is iets. Maar ja, ik probeer altijd met ouders mee te denken. Want kijk, het is wel die driehoek. Hè? Dat kind zit een aantal uren per week op school. Maar die zit ook heel veel uren thuis. En het is fijn natuurlijk als je op 1 lijn komt te zitten. Voor dat kind, voor de ouders, voor de school. En dat is wel altijd mijn uitgangspunt. Alleen soms moet je heel duidelijk zijn. Soms moet je zeggen, ja, dit kunnen we als school echt niet. Weet je, en hoe naar ik dat ook vind. Maar ik vind wel dat ik daar eerlijk in moet zijn. Dan gun ik een kind een plek waar het wel kan. Weet je, en dat is soms moeilijk, snap ik, voor ouders. En voor scholen ook, hè? Leerkrachten, wij vinden het ook niet fijn. Maar ja, soms is een kind ongelukkig bij ons. Omdat het niet lukt. En dan denk ik, ja, dan moet je... En dan ben ik wel... Ja, mijn man noemt me de internal bitch.
Mm-hmm.
Maar dan ben ik vaak wel degene die dat in een ouder gesprek op tafel legt. Omdat, weet je, de leerkracht moet vooral met het kind en die ouders verder. Dagelijks, ik niet. Dus ik ben dan eerder de boodschapper van het slechte nieuws, zullen we zeggen, dan de leerkracht. Maar nou ja, dat hoort bij mijn vak.
En is het slecht nieuws of is het meer zoiets
op dat moment wel voor de ouders. Maar vaak hoor ik later, want ik vraag altijd nog wel later, hè, van hoe gaat het nou? Is het een goede beslissing geweest? En heel vaak hoor ik wel van, mijn kind is nu veel blijer, veel meer succeservaringen, het lukt. Weet je, dat ik denk, nou, het is toch een goede beslissing geweest.
Als ik jou zo vraag, want je bent op heel veel verschillende scholen geweest,
ja,
hè?
Verschillende systemen.
Precies. Wat heeft jouw voorkeur en waarom? Of heb je juist iets van, nou weet je, dit vind ik hier heel erg interessant en goed van. En als ik een mengeling zou mogen doen, of jij zou een school starten, wat zou jij van elke school meenemen? Ja, ik wil leren.
Ik heb 10 jaar op allerlei scholen in Utrecht gewerkt. Daarna... Ja, wij allebei op de Jeneplanschool.
Mm-hmm.
Die hele planopleiding heb ik ook gedaan, want dan wil ik ook weten hoe het zit. Hè?
Ja,
dus dat past heel erg bij mij. En het Jeneplan spreekt mij wel het meeste aan, moet ik zeggen.
En waarom?
Ja, hoe moet ik dat zeggen? Die oudere kinderen, die jongere kinderen die samenwerken, een beetje dat. Ze leren veel meer van elkaar door meerdere leerjaren in 1 groep te hebben. Bij klassikale scholen zie ik heel veel dat de leerkracht zendt en de kinderen doen wel mee, maar die ontvangen. En in de, wij hadden toen hele grote klassen. Ik kan me nog herinneren, mijn allereerste klas, groep 3, 4, 5 met 37 kinderen. Dan moet je iets. En ik heb toen eigenlijk heel erg geleerd om de groep 5ers veel vertrouwen te geven, veel zelfstandigheid. Mm-hmm. Die gingen de groep 4ers helpen, groep 4 ging groep 3ers helpen. En ik had dan maanden ruimte om kinderen die meer moeite hadden te begeleiden. En het gekke is dat ik kom nu nog wel eens uit leerlingen tegen. Die zeggen dan altijd, ja, ik vond het leuk bij jou in de klas. En dan vraag ik, wat vond je dan het leukste? Hè? Want dan ben ik natuurlijk ook van nieuwsgierig. Ja, dat wij andere kinderen mochten helpen. En dat wij mochten nakijken of ze het goed hadden gedaan. En dat vond ik altijd wel heel mooi. Ik vond de kringgesprekken. Hè? Je ziet op andere scholen ook kringgesprekken. Maar daar is het vaak meer de vorm, heb ik het idee, dan de inhoud van wat het genderplan voorstaat. Maar de kringgesprekken, dat je echt met kinderen praat over, wat is er aan de hand, wat gebeurt er, wat zijn leuke dingen. Hoe gaan we met elkaar dingen beslissen, hoe gaan we met elkaar problemen oplossen, hoe gaan we, weet je, echt die input van die kinderen, dat vond ik ook altijd heel top.
Ja, en ik merk soms als ik dan zo'n kringgesprek doe, dat ze weer allemaal nieuwe vingers omhoog doen. Ja. En ik bracht er weer in dat wij vroeger hadden ook nog een andere reactie met de vrouw. Van ik wil reageren op wat het kind zegt.
Ja.
En dan krijg je dus echt dat er verdieping komt. Ja. Want het is anders vaak ook nog
en ook heel erg, zal je ook wel herkennen, kringgesprekken dat kinderen heel vaak tegen jou gaan praten. Ja. Tegen de juf.
Precies.
Terwijl daar zeiden we altijd, nee, dat kind zegt iets, daar reageer je op en daar zeg je. Dus je praat
met elkaar.
Niet alleen tegen mij. En als ik wil reageren, moet ik ook mijn vinger opsteken of mijn vuist of wat dan ook. Ik mag er ook niet zomaar tussendoor. En we zijn gelijk. En wat ik heel tof vond, misschien kan jij je dat nog herinneren, dat kringgesprek was ook wel redelijk heilig. Want we hadden van die bordjes aan de deur hangen, dat je niet mocht storen. En ik weet dat ik zelf een keer, ik had dat een kind en mijn zoon zat op die school, een keer te laat was. En toen heb ik een half uur op de gang moeten wachten, want ik mocht er niet in. Want de afspraak was, je mag niet storen tijdens de kring. En dat vond ik wel heel, echt, ja, die kring maakte die kring ook heel belangrijk. En voor die kinderen was die ook heel belangrijk.
Nou heb ik laatst ook iemand geïnterviewd, die heeft ook op een jeugdige school gezeten. En die vond ook heel veel dingen mooi, maar die heeft echt wel aangegeven. Ik miste het onderdeel van de spelling en het rekenen van... Dat kreeg toch iets minder aandacht, waardoor ik altijd het idee heb gehouden dat ik daarop achterloop.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, dat achterlopen vind ik al een woord.
Maar ja, dat zal zij niet zo letterlijk hebben gezegd, dus dat neem ik terug aan.
Dat weet ik niet, want veel kinderen, ik weet toen ik daar startte, zeiden ook kinderen, ja, ik loop achter. Dan zei ik loop achter? Je bent toch geen klok? Wat? Je loopt achter? Je bent je aan het ontwikkelen. En de een gaat sneller dan de andere. Maar dat betekent niet dat jij achterloopt. Rekenen vind jij misschien wat moeilijker. Dat is prima. En spellen vind jij misschien wat makkelijker. Weet je, je bent niet overal even goed in. Dus het woord achterlopen wil ik gewoon niet horen. We zijn aan het ontwikkelen. We hadden natuurlijk in die tijd heel weinig methoden. En oude methoden. Jij weet vast ook nog wel... Dat we stiekem toen de directeur overspannen was, een paar methodeboeken hebben aangeschaft. Aan de andere kant, ik vind nu dat mensen zo vastzitten aan de methode, dat ik ook wel weer de vrijheid die we toen hadden, vond ik eigenlijk ook wel heel super. Weet je, we deden, dus dan niet spellen, maar we deden projecten aardeskunde over China. Ik had ramen beschilderd met Chinese tekens. Maar kinderen mochten heel Azië kiezen. Hè, en die gingen dan met elkaar dingen. De een ging iets over de Chinese muur. En de andere, ik weet nog een meisje die had van die, weet dat, Bayang-pop of zo. Mm-hmm. Uit Indonesië. En dan deden de kinderen een presentatie. En dus de kinderen konden heel veel, zeg maar, van zichzelf ook daarin kwijt. Brachten spullen mee, de klas werd aangekleed. Dat echt top. Maar ik geloofde wel wat ze zegt. Ik denk dat er nu meer aandacht is voor dat rekenen en dat spellen. En dat heel precies. Ik denk dat het toen wat meer ook wel de tussendoor ging misschien af en toe. Maar ja, jij kent ook Staal, hè? Dat programma. En ik merk ook wel weer dat sommige kinderen daar ook wel weer geïrriteerd door raken. Dus
dat is altijd zo, dat aftasten van wat is er, helpend is.
Ja.
Nou, ze is in ieder geval heel goed terechtgekomen. Dus die mensen die op die ene van scholen hebben gezeten.
Nou, tenminste, vaak wel, hè?
Ja, wel.
Want ik weet nog de eerste, weet jij dat nog? De eerste CITO-eindtoets. toen die kwam, had ik dus groep 8. En ik zei, nou jongens, gewoon maken, maakt allemaal niet zoveel uit. Het was heel slecht gemaakt. Die kinderen allemaal uit VMBO hadden gemoeten. Maar gelukkig werd je toen niet afgerekend al. En heel veel zijn dus HAVO gaan hoger. Ik denk dat MAVO toen het laagste was waar de kinderen naartoe gingen. Wat nu dan TL is, hè.
Ja.
En eigenlijk kregen wij dan altijd terug, want na een half jaar spreek je dan de mentor, hè, van de nieuwe kinderen. En we kregen altijd eigenlijk terug hoe zelfstandig ze waren, hoe ze zelf dingen konden opzoeken. En ze hebben eigenlijk allemaal heel goed gedaan. Dus
ja, ze kregen ook een stuk bewustzijn mee, hè, omdat we daar echt ook vragen over stelden. Ze waren natuurlijk gewend door de kring om zelf na te denken. Ja. En niet, wij kouden niet alles voor. We konden wel, hè, onderzoek het maar. Ga op zoek naar antwoorden.
Ja. Nou, ik weet nog, superleuk, ik kreeg een meisje in groep 8 van de school uit, ik dacht Veenendaal. En die hadden gezegd dat meisje moest naar mij naar het individueel voortgezet onderwijs, naar groep 8. Oké, nou, een heel timide meisje, bleek ook wel pestverleden te hebben of zo. En na een half jaar moest ik dus een advies geven. En ik dacht, het kind kwam meer. Dus ik zei, joh, ga lekker naar de MAVO, ga kijken hoe het gaat en dan... Weet je? Dus na jaren daarna, Facebook bestond er al, maar Gerda had het nog niet. En toen zei mijn zoon van, Inge heeft contact met jou gezocht. Inge. Oh ja, Inge. Nou, wat bleek nou, zoals MAVO gaan doen, HAVO, VWO, heeft universitaire studie gedaan. En ja, zegt ze, en weet je hoe dat komt? Want jij geloofde in mij. En toen dacht ik, oh wauw. Hoe belangrijk zijn wij? Eigenlijk belangrijker dan we soms denken, hè? Maar dat je gelooft in dat kind van, ja, komt er wel. En,
maar het ook echt meent.
Ja,
en
ja, ja.
Kinderen natuurlijk niet zeggen, maar kinderen voelen het ook
niet zo. Zeker. Maar ik vond het wel heel lastig, want ik moest na een half jaar al een advies geven. Ja. Maar je ziet dan toch wel een beetje hoe zo'n kind zich beweegt binnen school. En volgens mij doet ze nu iets met EMDR... therapie. Ik vind het wel heel gaaf.
Daar doen we het voor.
Ja, daar doen we het voor.
Sprankeltjes.
Maar ik vond het ook heel top dat zij me dat liet weten. Ja. Want soms hoor je ook nooit wat terug.
Nee.
Weet je? En dat zij dus de moeite nam om contact op te nemen, vond ik ook wel heel top.
En je noemde even tussen twee regels door dat zij misschien gepest was geweest. Ja. Ben jij ooit gepest geweest?
Nee. Die dat me kan herinneren, eerlijk gezegd. Nee. Ik was niet, zeker op voortgezet onderwijs, hoorde niet bij de populaire meiden of zo.
Mm-hmm.
Maar het beste, ook een beetje, ging er een beetje minder in, denk ik.
Ja.
Ik werd wel door mijn broer gepest.
In de zin van?
Die maakte altijd opmerkingen, weet je wel, dat ik dom was of... dat ik dik was, of dat ik, weet ik veel, die had altijd wel wat. Mijn neus, weet je
wel. Vond hij het wel wat, zo'n zusje?
Nee, hij vond het heel vervelend, dat zusje. En dat zusje vond hem ook wel heel vervelend. Maar dat hoort er denk ik al een beetje bij. Maar mijn broer en ik hebben contact.
Mm-hmm.
Maar we hebben contact. Dat is een beetje, we appen.
Jullie zijn familie?
Ja, we appen. Hij woont ergens in Noord-Holland. Zou je weten waar? Ik ben er nooit geweest. Al jaren. Maar hij komt ook niet naar mij toe. Maar dat is ook niet nodig. We appen. En soms hoor ik tijden niks. En soms. Laatst had hij medische klachten.
Ach.
En die zouden genetisch kunnen zijn. Dus daarom gaf hij het ook aan mij door. En dan hebben we weer even contact.
Hmm.
Of over belastingzaken. Daar hebben we ook contact over. Maar verder niet.
Nee. Ik ga even nog terug naar het moederschap. Want op een gegeven moment hebben jullie dus die switch gemaakt. John ging thuis en jij gewoon meer nog naar buiten. Maar voor die tijd, is er iets jou bijgebleven over de tijd dat je... je bent altijd moeder.
Ja.
Maar nog iets cruciaals wat je moeilijk vond of juist heel, heel fijn vond. Of wat in die tijd... heel erg speelde en dat je je nu niet meer kan voorstellen of iets anders, maar iets cruciaals. Ik denk, als ik terugdenk, dan flitst dit op.
Nou, dan hoop ik niet dat er tranen komen. Je hoort het al aan me staan.
Ja,
maar... maar die operatie in het ziekenhuis vond ik heel zwaar.
Ja.
En de tweede keer zwaarder dan de eerste keer.
En wanneer was de tweede keer?
Ja, maar later. Oh, maar dan weet je wat er gaat komen.
Ja.
En dan heb je een kind van een jaar en je kan het niet uitleggen. En het gekke was dat nou, in die tijd hebben ze wat opengelaten. Ze had onder andere bijna verstopte longslagader. Die hebben ze doorgeknipt. Waardoor dat bloed goed kon vloeien, maar dat kan dan ook terugvloeien. En uiteindelijk is Joran, nou zal het nu 6 jaar geleden zijn, moest je weer opnieuw geopereerd worden, open hart weer. En toen kwamen al die gevoelens weer terug, terwijl ik dacht, die heb ik al lang achter me gelaten, maar nee, dat is echt een... Ja, dat is echt een kras op je ziel, maar dat is echt wel een flinke kras. Ja. En ja, daarna kan ik me herinneren, hij was heel boos op mij, toen ik klein was. Want, ja, blijkbaar had hij toch zoiets van, dat ik hem naar het ziekenhuis had gebracht, denk ik. Maar dat is mijn invulling, hè. Dus hij was altijd heel boos op mij. En toen was hij 2 en toen had ik echt zoiets, dit trek ik niet. Dus toen ging ik weer naar Nederland, ging 2 weken werken en dan was ik bij mijn ouders. Pas mijn ouders op hem. En bij mijn moeder deed hij dat niet. Bij mijn moeder was hij niet boos. En daar ging het prima. Dus toen, ik was er toen ook wel aan toe. Dat ik dacht, ik moet wat afstand nemen. Anders gaat het niet goed. Maar ja, dan kom ik dus op dezelfde school te werken als waar hij zit. Ik heb hem zelfs 3 jaar in de klas gehad.
Ach joh.
Ja.
En wat ging dat?
Ik heb hem zelfs nog laten dubleren.
Je wil het gewoon nog langer houden.
Ja, jonge leerling. En hij had natuurlijk ook wel het een en ander meegemaakt.
Ja.
Na die operatie was ook is een hele tijd dat hij niet meer sprak. Dus dat hij gewoon helemaal stil was. En, dus dat was ook nog wel zorgen. Moet ik met hem naar logopedie of niet? Maar dat bleek dus achteraf niet zo. En hij was heel jong. Toen is hij doorgegaan. Was er heel veel twijfel over. Doen we het wel, doen we het niet.
Mm-hmm.
Maar er was een heel groepje en er zaten ook zijn vriendjes bij. En toen kreeg ik hem in groep 5, want toen werden de groepen weer verdeeld. Hè. Ze hadden 3, 4, 5, maar groepen werden verdeeld. En toen kwam hij bij mij. En wel van tevoren duidelijk afspraak gemaakt. Op school ben ik de juf. Thuis ben ik je moeder, dus ik behandel jou net als de andere kinderen. Nou, prima. Was hij het mee eens. Wat was nou net wat te zeggen? Dat ben ik met mijn vader.
Dat hij 3 jaren...
Oh ja, en toen zag ik gewoon dat hij... Ja, het kost hem heel veel energie. Mm. En het lukte vaak net niet. En dus toen heb ik gezegd, nou, dan moet hij dubleren. Dat was, had ik gesprekken met zijn vader over natuurlijk. En dan als leerkracht. Dus we spraken dat niet thuis. Okay. Maar hij kwam dan op school. Een afspraak met mij. Met de juf. Maakte hij dan een afspraak met me. En daar bespraken we het. En uiteindelijk hebben we dat besloten. En dat is ook wel goed geweest voor hem. En jaren later, in die tijd was het nog niet zo bekend, bleek hij dyscalculie te hebben.
Ach.
Dus daar kwamen ook wel zijn rekenproblemen. En nou ja, het heeft meer dan alleen rekenproblemen. Het overzien van tijd en dat soort dingen. Toen was hij 14, zat hij op het voortgezet onderwijs. Maar ik had in de RT-opleiding had ik daar iets over gehoord, over dyscalculie. En toen dacht ik, oh, dat heeft hij ook. En nou, zodoende hebben we hem laten testen en is dat eruit gekomen. Dus,
wat handig.
Ja, dus een opleiding in de moeder werd daar gecombineerd.
Ja.
En toen heb ik bijna, want hij moest dan wiskunde doen, hè, tot hij heeft de MAVO gedaan dan. Dan moest hij wiskunde doen en... dus ik heb bijna die hele periode allemaal steunkaartjes voor hem gemaakt. En, want dat hadden ze in die tijd nog niet, maar het mocht, hè, was toegestaan. Steunkaartjes met hem gemaakt en doorgelopen. En uiteindelijk heeft hij de MAVO gehaald. Ja,
oh.
Ja. Ja, dus dat was wel, dan is het weer handig dat je ook dat soort dingen wat meer van weet. Hè?
Ja. En je bent ondertussen ook oma.
Oma. Ja, en nou blijkt mijn kleindochter, dyslexie te hebben.
Ach, de andere kant.
Ja, het zat er wel in, hè. Mm-hmm. Omdat het wel dat soort dingen zijn vaak genetisch via de vaderkant.
Oh, is dat zo?
Ja, dyslexie, dyscalculie gaat vaak via de vaderkant. En zij zat in groep 3 en het lezen kwam niet op gang. En er zou een juf helpen, de kleuterjuf, want die moest aan de knie geopereerd worden en die kon er toch niet voor de klas. En die zou ondersteuning geven in groep 3 op het lezen. Maar die bleek heel ernstig ziek te zijn, al vrij snel overleden. Oh. En toen had school niks, of ze zijn een beetje lam geslagen erin, maar en er was verder geen ondersteuning. En toen in het voorjaar, dan krijg je die eerste rapport en zo, hè. En ik zag van, oh, dat gaat niet goed. En toen heb ik contact gehad met de juf. Mm-hmm. En toen heb ik aangeboden van, kan ik ondersteunen? Want ik was toen bij pensioen, hè. Werkte 1 dag in de week, dus ik had tijd. En toen ging ik 2 middagen in de week naar Schiedam. Ging met 10 kinderen uit groep 3 lezen.
Oh,
waar ook mijn kleindochter bij stond. Wel heel leuk, hoor. En toen ging ze naar groep 4, maar je weet, dyslexieonderzoek kan altijd pas halverwege, hè. Dus ik heb aangeboden van, ik wil wel blijven lezen, maar dan 1 dag, 1 keer. Want ik ging 2 dagen in de week werken. Maar zij hadden intussen een onderwijsassistent of iemand die terugkwam van zwangerschapslof. En die ging dan 2 keer in de week en ik 1 keer. Want je moet dan 3 keer 20 minuten, hè, moet extra tijd zijn. En dat doe ik nog steeds. Donderdag ga ik weer. En ja, het is het leuke als ik jarig ben, trakteer ik. En dan gaan ze voor me zingen. En dan weet je, een beetje net als je juf bent. In het begin noemden ze me juf oma. Wat toch wel heel schattig. Maar nu zegt ze meestal juf Gerda. Dus nu is mijn voornaam wel bekend. En ja, dan zie ik ze wel eens buiten. En ja, ze kennen me allemaal, die groep. En ja, en goed contact met die juf. Ja, het is gewoon, ik vind het leuk. Ja, Eva vindt het super. Want dat was natuurlijk ook nog even zoiets van, maar die vindt het leuk. En die kan wel snel een knuffel geven, want dan moet ze netjes in de rij naar boven. Of als ze al in de klas zit en ze ziet me komen. En John die rijdt altijd en die zit dan beneden in de hal te schrijven en zijn dagboek en zo. En dan gaat ze ook altijd snel even opa een knuffel geven.
Oh, mooi.
Ja, dus die vindt het leuk. Dus ik heb al gemaild van, jongens, willen jullie me volgend jaar weer of wat gaan we doen? Dus we gaan even afwachten. Ja.
En ik heb nog een vraag, want ik hoorde van jou dat je ook de Lean, iets van Lean leren bij IBEA.
Ja, Lean intern begeleider.
Precies.
Ik was al vele jaren intern begeleider. In de school in Driebergen, de Meren, Utrecht, cluster 2, hè, Doof en Slechthorend heb ik een aantal jaar gewerkt. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan, Zuidoost, een hele andere doelgroep.
Ja.
En daar werd me een cursus aangeboden van 1 jaar en dat heette Lean Intern Begeleider.
Mm-hmm.
Wil je dat? Ik zeg altijd. Weet je, ik vind studeren leuk, nieuwe dingen leren. Ik was al heel lang IB, dus laat me alsjeblieft maar weer eens nieuwe inzichten en zo. En Bianca Meijer, die gaf die cursus en die had ook een tool ontwikkeld. Dat heet de Data Coach. Daar ben ik ongelooflijk fan van. In het begin niet, want het was digitaal en gedoe. En dat zet ik erin. Maar toen ik 1 keer de slag te pakken had. Maar die geeft dus ook, die is heel erg van, we verzuipen in papierwerk in het onderwijs. Dat is een klacht die je heel veel hoort. En dat snap ik ook. Dat is ook zo. Dus ik probeer alles zo kort mogelijk, zo min mogelijk. Wel, weet je, je moet het nog wel terug kunnen lezen dat je snapt waar het over gaat. Hè?
Mm-hmm.
Maar niet hele verhalen. Wat ik wel zag in Amsterdam toen ik daar kwam, hadden ze bijvoorbeeld groepsplannen. Nou, die blijken helemaal niet verplicht te zijn. Dat waren gewoon romans. Dus ik zat in de trein en dan zat ik een groepsplan te lezen. En dat was wel 20 pagina's dat ik dacht. En dan zei ik, en wat doen jullie daar dan mee? Ja, niks. Maar we moeten hem maken. En dan na een half jaar, oh ja, we moeten hem ook nog een keer evalueren. Weet je, dus dat soort dingen hebben we gewoon eruit gegooid. Zo, die dingen zijn niet verplicht. We maken alleen een handelingsplannetje voor kinderen waar waar je zeg maar iets meer mee doet dan het reguliere aanbod. En hele korte, 6 tot 8 weken, 1 doel. Bijvoorbeeld, ik roep maar wat, kind kent de dubbelsommen tot 10 niet. Hè? Nou, dan is dat het doel. En niet heel veel dingen. Nee, dat is het doel. Na 6 tot 8 weken, kind snapt het, prima. Plan afsluiten, klaar. Snapt het nog niet? Dan gaan we even iets langer mee door. Weet je, gewoon heel kort en niet allemaal, ook niet al die sessies beschrijven. Dat kost me veel te veel tijd. Weet je?
Nee, dat begrijp ik niet. We kunnen hier over hebben. Maar er is dus iets korts en krachtigs waarin je de essentie neer kan zetten en dat iedereen weer terug kan bladeren. Want dat is
en het. Als een IB'er naar deze podcast luistert, neem contact op met Bianca Meijer.
De gouden tip heb je nu al
gegeven. Ja, die kan ik van harte aanbevelen.
Als de minister van Onderwijs, er komt nu een nieuwe, dus dat is heel mooi. Maar als die nou zo vraagt, Gerda, geef me eens een tip. Ik sta nu op de portefeuille. Wat vind jij essentieel, wat er moet veranderen? Of wat ik juist moet enthousiasmeren, dat er nog meer gebeurt. Voor het belang van de kinderen die de toekomst hebben.
Ja, het lerarentekort, hè. Daar moet echt iets gebeuren. Ik bedoel, we hebben heel veel welwillende mensen, maar we hebben ook best nog veel mensen voor de klas staan die niet afgestudeerd zijn, die niet de opleiding hebben gedaan. En dus, niks ten nadele van ze, ze doen ongelooflijk hun best. Maar je moet wel een basis hebben van waaruit je werkt, want anders gaat het allemaal heel intuïtief.
Maar we hebben toch methodes, dus die hebben we zat.
Als je alles doet wat er in de methode staat, dan ben je de hele dag alleen daarmee bezig. Je moet keuzes kunnen maken en durven maken. En dat betekent ook dat je de doorgaande lijn kent en weet wat zijn de cruciale mijlpalen. Want die methodes staan vol met ook andere dingen. Leuk hè, de plaatjes en nog allerlei van alles nog, want die uitgever wil natuurlijk ook wat verdienen, dat snap ik. Maar dat betekent niet dat je alles hoeft te doen. Dus je moet keuzes durven te maken. Nou, dat is al lastig als je net bent afgestudeerd.
Klopt. Ja.
En dan denk ik, iemand die het vak aan het leren is, daar kan je dat toch eigenlijk niet aan vragen. Weet je, je moet daar echt wel op inzetten. Nou, zie ik gelukkig heel veel mensen die zij stromers die dan ook de PABO doen. Nou, het lijkt me gigantisch zwaar. Want ik ken iemand die werkt dan 3 dagen in de week voor de klas. En moet dan ook nog die PABO doen. Is ook moeder. Heeft ook een kind op het voortgezet onderwijs. En dan denk ik, jeetje, petje af, weet je wel. Kijk, ik had altijd, ik had altijd het geluk dat John heel veel deed. En dat hij thuis was. Want toen ben ik, zeg maar, losgegaan met studeren. Maar als ik al die andere dingen, de mantelzorg en het huishouden en het kind, als ik dat allemaal had moeten doen, nou, was me dat niet gelukt. Ik werkte heel lang 5 dagen in de week, wat later 4 dagen in de week. Maar dat had ik nooit van elkaar gekregen. Dus ik neem een petje af voor die mensen, maar ik denk, en dan verdienen ze vaak ook nog niet zo goed, hè? Want ze zijn een stromer.
Maar wat is de tip voor mij als minister van Onderwijs? Wat zou jij mij aanraden? Als ik dat zou doen.
Kijk, het verhogen van het salaris is de truc niet. Want we hebben al heel veel salarisverhogingen gehad. Maar het vak moet gewoon weer interessant gemaakt worden. Leerkrachten moeten ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. En niet allerlei regeltjes en voorschriften. En Joost mag weten wat ze allemaal bedenken om het maar in de hand te houden. Vertrouw op die leerkracht. Zoals wij op de kinderen vertrouwen, vertrouw ik op die leerkracht. Dan geeft die leerkracht, dan geeft die school ruimte om hun eigen keuzes te maken.
Dankjewel. Ja, dat vind ik een hele mooie.
Ja. Ja.
En wat zou je zeggen tegen ouders van kinderen die graag naar school gaan? En wat zeg je tegen ouders van kinderen die niet graag naar school gaan?
Ja, zeg je, nou ja, als je kind graag naar school gaat, dan denk ik, wees blij, knijp je handen. Mm-hmm. Stimuleer dat ook. Mm-hmm. Wees betrokken bij school, maar dat zeg ik tegen alle ouders. Wees betrokken bij school. Weet wat er speelt, waar je kind mee zit. Durf. Daar heb ik veel ervaring mee. Durf ook de lastige ouder te zijn. Durf ook kritische vragen te stellen. Durf ook te zeggen van, volgens mij hebben jullie een bepaald beleid uitgezet. Maar je doet er helemaal niks mee. Wat zie ik daar dan terug voor mijn kind? Weet je, spreek scholen daar ook op aan. Soms zie je de mooiste, ik kan me herinneren, mijn zoon die zat op school. En daar zouden ze dan een dyscalculiebeleid hebben. En dan had ik gesprek met de directeur daar. En toen zei ze, ja, maar dat kunnen mijn leerkrachten toch niet? Mijn staat in schoolgids. Kom op, weet je? Dus ik vind ook, durf ook scholen aan te spreken. Maar ik vind ook, geef ook die leerkracht, realiseer je, die heeft er 20, 25, 30 voor zijn neus zitten, of haar neus. Dat zijn meestal vrouwen, hè, in het onderwijs. Het is niet zoals thuis, met een 1-op-1 of 2 kinderen. Want ja, de meeste gezinnen zijn tegenwoordig wel 2 kinderen. 3 is onderhand te veel. Dus je kan niet verwachten dat die leerkracht alles ziet. Mm-hmm. Weet je? Maar vertrouw die leerkracht, steun die leerkracht. En ja, als een kind niet graag naar school gaat, zou ik zeker aan de bel trekken op school. En zeggen van, nou ja, hè, ga eerst in gesprek met je kind. Wat geeft het kind aan? Waarom wil het niet graag naar school? En kijk wat, samen met school, wat kunnen we doen om dit op te lossen? Soms is het ook gewoon, weet je, dat meiden onderling ruzie hebben. Dat hadden we laatst op de school waar ik nu werk ook. De directeur die doet iets met groepsgeluk. Ik weet niet of jij het kent. Ik heb er een keer bij gezeten. Ik vond het heel interessant. En meidenvernijm was opgelost. Dus soms kan het ook.
Terwijl nou, het ook, hè? Precies hetzelfde, alleen bij mij drie. Ja. Dus ja, prachtig.
Terwijl die ouders, die zaten al boven in de boom, helemaal boos. Nou, het was heel snel opgelost.
Mooi.
Dus ga wel in gesprek. En ik vind ook, laat je frustratie niet te veel oplopen voordat je in gesprek gaat. Want dan is het al lastig om een open gesprek te hebben. Maar kom vrij snel. Zo van, het loopt niet lekker. Je hoeft niet iedere dag te komen. Dat is ook weer een beetje. Maar weet je, als je kind echt niet graag naar school wil, dan zit er dus iets dwars.
Ja.
En ik denk, het is belangrijk om erachter te komen. Kijk, hoe gaan we dat oplossen?
Mooi.
Ik hou erg van buiten de box denken. Ik heb erg last van, ik kom op veel scholen, ben op veel scholen geweest. Ik kan er niet zo goed tegen als ze zeggen, ja, zo doen wij dat altijd. En dan denk ik, ja, maar je hebt nu een nieuwe situatie.
Ja.
Dus we moeten kijken, hoe nu dan?
Ik ga je nu wel even in de box zetten, want ik ga je steeds de keuze geven uit 2.
Oké.
Okay. Ja, dus je gaat nu even mij wel de box zien.
Oké. Okay.
Geïnspireerd of aangeleerd?
Ik denk in eerste instantie aangeleerd. Al gedurende mijn loopbaan heel geïnspireerd geraakt.
Fulltime werken of parttime?
Ja, nu parttime, hè. Ik ben met pensioen. Fulltime zou ik niet meer trekken. Dat mijn lijf, die zegt... Dus af en toe van Gerda, nee, even niet.
Denk of doen?
Nou, ik neig meer naar het denken. Omdat ik probeer toch altijd zeg maar eerst te kijken van wat loopt er? Hoe kunnen we dat op gaan lossen?
Mm-hmm.
Dus ik wil ook naar dat doen, hè. Want alleen denken, dan schiet je ook niet op. Maar ik heb wel de neiging om eerst even pas op de plaats te maken. Of iets over te lezen. Of in gesprek te gaan om dan een oplossing te bedenken.
Sport of Netflix?
Ik heb sport, maar toen corona kwam is de klot erin gekomen, dus nu is het meer, ik heb geen Netflix, maar wel meer YouTube filmpjes kijken. Ja, ja.
Klassikaal les of individueel?
Ja, je moet kiezen. Hè?
Mm-hmm.
Kijk, een basisschool, een reguliere basisschool, kan natuurlijk nooit helemaal individueel les geven. Dat kan gewoon niet. Je moet groepjes maken. Mm-hmm. Maar ik ben ook niet dol op klassikaal lesgeven. Als het in de vorm is wat ik veel zie en gezien heb van de leerkracht. Het is meest van de tijd van het woord. En de kinderen zitten daar. Dus ja, als ik moet kiezen, ga ik denk toch meer richting individueel.
Elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde?
Nou, op het jenenplan hadden wij natuurlijk 3 jaar had je dezelfde stamgroep. Hè? Dat vond ik wel lekker, want... Op een gegeven moment weet je precies welke kinderen wat nodig hebben. Alleen dat nieuwe deel wat erbij komt, waarom is er iets van 10 kinderen, die moet je helemaal gaan ontdekken. Maar die andere 20, die heb je al aardig in de smiezen. Maar ik kan me voorstellen dat, ik heb ook wel eens een kind in de klas gehad, hij en ik, dat ging echt niet. En toen heb ik ook gezegd, nou ja, ik denk dat de overstap naar een parallelgroep beter is.
Mooi.
Dus ja, je moet weer naar het kind kijken, maar ook naar de leerkracht, vind ik. Niet alleen naar het kind. Ja.
Een buurtschool of een algemeen bijzondere school?
Dat is een algemeen bijzonder?
Nou, dat is dus... Nou, ik bedoel meer Jenepam, Montessori, Dalton, Vrije School,
Kruis, whatever. Ja, dan ben ik meer voor de... Ze noemen dat dan tegenwoordig alternatieve, of toen... Meer de alternatieve type scholen.
Reken of taal?
Dat is een lastige. Ik vind het hele dyslexie gebeuren vind ik heel interessant. Hè?
Mm-hmm.
Om kinderen te helpen. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dat ze, en vooral dat ze zich competent gaan voelen.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik ook met dyscalculie natuurlijk gehad. Met mijn zoon, met het rekenen. Dyscalculie is wel iets wat veel minder... Ja, het komt waarschijnlijk net zo vaak voor als dyslexie. Maar het wordt gewoon veel minder getest. En er zit geen goede vorm op. Dat vind ik echt, als ik wat tegen de minister mag zeggen nog een keer, dan vind ik dat ik daar ook iets mee moet. Want kinderen met dyslexie, hè, als dat wordt vastgesteld, ze voldoen aan normen, krijgen ze een jaar begeleiding. Voor kinderen met dyscalculie is er niets. En dan moet de school het maar zien op te lossen. Dat vind ik oneerlijk.
Lesuren als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
Lesuren als strippenkaart. Ik ben niet echt een voorstander van het huidige schoolsysteem. Maar ik kan me ook voorstellen, die strippenkaart, wanneer komen die kinderen dan? Gaat dan je hele groepsgevoel verloren? Dat is natuurlijk wel weer wat ik uit het Schengenplan meeneem. He, we zijn een groep, we zijn met z'n allen, we zijn met elkaar. En als er steeds kinderen niet zijn, wat doet dat met die groep?
Mooi, dankjewel. Ja, ja. Dikkie de Fitting of Pippi Lanka?
Ik denk Pippi Lanka is toch wel een beetje die stoere meid. Kom op. Ga met die banaan, weet je wel zo.
Ja.
Ja.
Droom of voelen?
Ik denk meer toch wel voelen. Hoewel ik dat soms ook wel eens lastig vind. Want dan wil ik dat niet of zo. Mm-hmm. Weet je? Want ja, het past niet altijd bij dat stoere. Van, ik ga het gewoon doen. Maar...
En een klasseouder op school of in de MR of de OR? Wat was jouw voorkeur?
Oh nee, niet de OR, alsjeblieft niet. Dat gaat over avondvierdaagse en pakjes drinken erbij en zo. Nee, mm-hmm. MR. Of MR. Klasouder.
Oké. Okay. En dan wil ik je als laatste vragen, heb jij nog een tip of een top of een boodschap voor de luisteraars?
Nou ja, wat ik zei voor de minister, zeker dat dyscalculie. Ik denk ook...
Voor de ouders, luisteren?
Ja, kijk goed naar je kind. Kijk, wat heeft je kind nodig? Wat vraagt je kind? En wat kan de school bieden? En wat kan je zelf bieden? En sommige dingen kunnen misschien niet geboden worden, maar accepteer dat dan ook. Dat is dan een stuk wat nu even gewoon stil ligt. Kan misschien later wel weer opgepakt worden. Ja, we hebben onze mogelijkheden, we hebben onze beperkingen. En daartussen moet je manoeuvreren. Dat vind ik dan wel weer het spannende. Hè? Van, wat kan ik dan toch voor elkaar krijgen? En ja, accepteer dat iets niet lukt, vind ik soms wel lastig. Maar ja, het zal moeten. Want een school kan niet alles. Een ouder kan niet alles. Een IB'er kan niet alles. Dus dat is altijd een beetje wikken en wegen. En dan is het vooral van, wat vind ik dan het meest belangrijke? En daar ga ik dan voor.
Mooi. En dan moet ik ook nog even, wil ik terughalen, jouw achterlopen. We zijn geen klok.
Ja.
Niemand loopt erachter, maar je hebt dus prioriteit te stellen. En de rest, als het belangrijk is, komt het wel.
Ja, en ieder kind ontwikkelt. En weet je, we hoeven toch niet allemaal naar de HAVO of het VWO. Ik bedoel, alle kinderen, ieder kind heeft een talent. Dat was ook de slogan van het bedrijfje wat ik vroeg had. Elk kind heeft een talent, mm-hmm. En dat is ook zo. En sommige kinderen hebben talenten die je niet zo snel terugziet op school, omdat daar toch veel taal, rekenen en lezen is. Maar er zijn ook kinderen die zijn heel sociaal, kinderen die heel creatief zijn. En dan denk ik, geef die kinderen ook de ruimte en zoek wat bij hen past. En probeer die kinderen niet aan te passen aan het systeem. Maar geef die kinderen de ruimte zichzelf te zijn.
Willen we daarmee afsluiten?
Ja, het lijkt me mooi. Heel
mooi. Dankjewel, Gerna.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!